Maar complimenten, want ik vind haar erg mooi. Ik
ook, ik ook, hè.
Ik vind het zo mooi. Dus het wordt verleden.
Ik vind het wel een beetje onzichtbaar, maar ik ben het gewoon net zo op. Volgens mij is het 8 uur.
Zet hem even aan. Op de microfoon.
Oh ja, dat zal ik doen. En, ja, nee, ik zie jou zo netjes met je colbert aan. Ik wou voorstellen om mijn colbert uit te doen, maar als ik...
Dan hou ik hem lekker aan.
Ik heb geen strollers om, dus die mag ook af.
Ik heb er alleen in de auto liggen.
Ik hou mijn strollers op.
In ieder geval nogmaals heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Heel fijn. Theo en Kobi Tuilo hadden ook willen komen, maar de zus van Theo werd vandaag begraven. En dat was helemaal in Brabant, dus die zijn niet op tijd terug. Maar anders waren ze er ook bij geweest. Ook degene die thuis meeluisteren, heel fijn dat u met... ons verbonden bent. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen uit Psalm 130, vers 1 en vers 2. Ja, kom verder. Kom maar. Welkom.
Hallo.
Hallo. Hoi.
Thank you.
Laten we bidden. Getrouw en genadige Heer, mogen tot u komen in het gebed. Heer, u kent ons, u weet van ons. En misschien was het wel de taal van ons hart, dat we vanuit de diepte roepen tot u. Misschien ook wel diepte van ellende. Met mond en hart, wetende, u kunt heil zenden. Wetende dat u van ons afwijdt. Onze smart, al die dingen, ziet. U schouwt het verdriet. U kent het. Hierin kan ook zijn dat we verlangen naar aanstaande zondag. Er kunnen zoveel manieren zijn waarin we in een week van voorbereiding heen leven naar de dag waarin u als gastheer uw gaven van brood en wijn komt uitdelen. Heer, wat is het groot als vooral ook dat verlangen er mag zijn. Ziende op onszelf kan het nooit. Heer, maar ziende op u, dan wordt het zo anders. Heer, want we kunnen het toch alleen maar doen met uw kruisverdiensten. Niets uit ons, alles uit u. Heer, alleen zo zijn we waardige tafelgenoten van uw dis. Heer, wij danken u dat u vanuit uw grote wijsheid hebt omgezien naar ons. Om steeds weer het geloof te voeden, te versterken. Heer, we hebben het nodig. Ons leven, ach Heere, ten diepste een woestijnreis. En er kunnen oasen zijn, waar het goed kan zijn. Waar we zoveel vertroosting, geest en leven ontvangen. Maar er kunnen ook de diepten zijn, waarin het moeilijk is. Waarin we op onszelf worden teruggeworpen. Waarin we, als we op onszelf zien, moeten belijden dat er bij ons alleen maar tekorten zijn. Heere, we belijden het u. En wij bidden u, wilt u het wegnemen. En wilt u in genade op ons neerzien. Heere, wij bidden, wees vanavond met uw geest onder ons. Als een gedeelte van het formulier besproken zal worden. Een gedeelte ook met misschien wel moeilijke momenten erin. Heere, kom erin mee. Open ons hart. Open ons verstand. Voor wat u tot ons te zeggen hebt. Wees in ons midden. Met uw heerlijke, rijke genade. En maak het goed. Heel de week. En ook aanstaande zondag. Onze verwachting is van u. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit de Jacobusbrief. En uit hoofdstuk 2, vers 14 tot en met 18. Jacobus 2, vers 14 tot en met 18. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel, en indien iemand van u tot hen zou zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En gij zou hun niet geven de nooddruftigheden van het lichaam. Wat nuttigheid is dat? Als ook het geloof. Indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof, ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Tot zover de lezing uit de brief van Jacobus. En dan uit het avondmaalsformulier. Uit het eerste gedeelte. Na de tweede alinea. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe de Heere Christus het verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken niet bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedigt, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken in ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, is insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn, en dan stop ik daar, want dan komt nog een hele opsomming. Tot zover dit gedeelte uit het formulier. We hebben vorige keer stilgestaan bij de troost van het avondmaal. He, ook vanuit het formulier. En toen werd er gezegd dat zelfbeproeving nodig was om die troost te ontvangen. En daar willen we het vanavond over hebben. En meteen kan dan wel de vraag naar je toe komen, is dat niet te veel gewroet in jezelf? Met het gevolg dat je teruggeworpen wordt op jezelf. Maar dat is niet de bedoeling. De zelfbeproeving wil juist troost bieden. Het is ook niet de bedoeling dat je door de zelfbeproeving zo zou afgeschrikt worden, dat je zou afblijven van het avondmaal. Nee, er staat heel duidelijk, de mens beproeven zichzelf en eten al zo. In de Dordtse leerregels 1:16 lezen we: ik zal in het waarnemen van de middelen vlijtig voortgaan. Na de tijd van overvloediger genade vurig verlangen en die eerbiedig en ootmoedig verwachten. Dus zelfbeproeving betekent niet van mensen afschrikken opdat ze afblijven. Nee, juist dat ze eten en drinken. De ware zelfbeproeving bestaat in drie stukken, aldus het formulier. In de eerste plaats het bedenken van je zonde en vervloeking. In de tweede plaats dat je de zekere, de gewisse belofte van God gelooft dat al je zonden, om het lijden en sterven van Christus wil, vergeven zijn. En ten derde dat je ware dankbaarheid ten opzichte van de Heere bewijst, voor het aangezicht van God oprecht wandelt. De oplettende luisteraar hoort hier de drie stukken van de catechismus in terug. De drie stukken die nodig zijn om welgetroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Het eerste stuk lijkt ons op het eerste gezicht af te schrikken. En toch hoort ook dat bij Gods wijze pedagogiek, zijn wijze opvoedkunde. Door de overdenking van onze zonde en vervloeking wekt hij het verlangen op naar verlossing, vergeving, verzoening. De kwaal wordt blootgelegd en ja, zodra je je kwaal ervaart en weet, dan ben je maar één ding daarvan verlost worden. En het doel van het zelfonderzoek is ook dat wij ons povere bestaan erkennen. Dat we ook erkennen dat we in het licht van de schrift zondaren zijn en aangewezen zijn puur op genade. Misschien denkt iemand, ja maar wat doen we dan allemaal verkeerd? Ik probeer toch netjes te leven en zo. Maar we zijn zondaar, we doen zonde. En dat niet alleen met de daad, maar ook in onze gedachten. Er kunnen onzuivere begeerten zijn, er kunnen egoïstische motieven in ons handelen meekomen en noem maar op. De bedoeling van dit alles is dat we ons voor God verootmoedigen. En zoals het doopformulier zegt, onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. In Christus Jezus. Dat is een heel reformatorische opmerking, een Bijbelse opmerking. Onze reinigmaking en zaligheid ligt niet in ons. Niet hoe ver wij gevorderd zijn in het geloof of zo, alsof dat de grond van onze zaligheid zou zijn. Maar die grond ligt buiten ons in het volbrachte werk van Christus Jezus en zijn belofte. En ja, onze reinigmaking en zaligheid altijd buiten onszelf zoeken. In hem. Niet zoals Kain dat deed. Hè. Hij had zijn broer doodgeslagen en hij kwam erachter hè, dat zijn zonde heel groot was. Te groot om vergeven te worden. Maar hij ging er niet mee naar de Here. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ook niet zoals Judas. Hij kwam erachter. Hij werd ook overtuigd van zijn zonde, dat hij onschuldig bloed had verraden. Maar wat deed hij? Hij sloeg de hand aan zichzelf. Het formulier geeft nog een extra verdieping aan de zelfbeproeving, namelijk de prijs die voor onze zonde betaald moest worden. De toorn van de Heere tegen de zonde is namelijk zo groot dat hij ze niet ongestraft kon laten. En dat hij ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Die moest de straf dragen die wij hadden verdiend. Dat betekent dat de zelfbeproeving ons niet alleen confronteert met de wet op de Sinaï, maar vooral ook met die andere heuvel, de heuvel Golgotha. Het kruis dat daar gestaan heeft, want daar wil de Heere ons de evangelische verootmoediging leren. En dan blijft er verwondering over, over zoveel liefde onverdiend. Door het kruis van Christus wordt de zelfkennis verdiept. Als we daar het zicht op krijgen, wat het hem gekost heeft, dat daar een kruis moest staan, dat Christus daar zijn leven moest geven, zijn bloed moest storten, zijn reinigende, kostbare bloed, dan wordt de zelfkennis alleen maar dieper. Kostbare bloed van het Lam van God. Een van de grootste gevaren bij de zelfbeproeving schuilt hierin dat we blijven steken in vragen als ben ik wel voldoende van mijn schuld overtuigd, ben ik wel voldoende verslagen van de geest. Bij ons is het altijd tekort. Maar waar we bekleed mogen zijn met de gerechtigheid van Christus, vinden we genade in Gods ogen. Luther zei zo mooi, hoe minder u van uw zonden en gebreken voelt, des te meer aanleiding hebt u om naar het avondmaal te komen en daar hulp en medicijn te zoeken. Om hulpbehoevend te kruipen onder Christus vleugels, zoals kuikens bij de moederkip. Calvijn zegt ergens dat de gang naar de tafel van het avondmaal een hongertocht is. Wie naar Christus hongert, heeft niets in huis dan zijn eigen armoede. En van daaruit, ja, de hongertocht naar de tafel des Heren. Dat over het eerste stuk, de zelfbeproeving. Dan dat we ontdekt worden aan onze zonde en vervloeking. Tweede stuk van de zelfbeproeving. Dat we ons hart onderzoeken of we de gewisse, de zekere belofte van God geloven. Dat al onze zonden, alleen omwille van het lijden van Christus, vergeven zijn. Die zin. De kennis van onze ellende is niet voldoende. Want daar ligt niet de echte troost. Nee, die ligt in het geloof in Gods belofte. En welke belofte wordt hier onderstreept? De belofte van de vergeving van zonde. Dat we die belofte geloven. Ik zei al, ons geloof is ten diepste niet de grond van onze zaligheid. Die grond ligt buiten ons in het offer van Christus. En we zouden kunnen zeggen dat het geloof de voet is. Dat staat op de grond van Gods belofte van de vergeving van de zonde. En we moeten er ook erg in hebben dat er niet staat dat we ons moeten onderzoeken of we gewis en zeker Gods belofte van vergeving van zonde geloven. Dat staat er niet. Dat gewis, dat zeker, dat slaat niet op ons geloven daarvan, maar het slaat op de belofte van God. Die is gewis en zeker. Ons geloof is niet altijd zo zeker. Soms komt het niet verder dan, ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. In Hosea 11 wordt het geloof omschreven als het bevend aankomen, als een vogeltje uit Egypte en als een duif uit het land van Asser. Maar dat geloof weet wel van de zekerheid en de betrouwbaarheid van Gods belofte. En wat is het rijk om op die belofte dan ook echt te vertrouwen. Ook als we wel eens niks voelen. Ons gevoel is geen grond. En wees eerlijk, wat zou er van ons geloof overblijven zonder Gods belofte? Als we de belofte wegnemen, dan nemen we ten diepste het evangelie weg. Er staan in de Bijbel heel veel beloften, hè, dat als we in de Heer Jezus geloven, dat we zalig zullen worden, dat we het eeuwige leven hebben. Hè, en de belofte dat de Geest ons in alle waarheid zal leiden en de belofte dat de Geest ons zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En de belofte ook van een nieuw hart, hè, dat de Heer dat stenen hart van ons zal wegnemen en een nieuw hart zal geven. Maar al die beloften, die vat het formulier samen in één, namelijk de belofte van de vergeving van zonde. En door het ware geloof zijn we eigendom van Christus. En mogen we ook weten en geloven dat onze zonden vergeven zijn. Ik weet dat mensen erg kunnen tobben over de vraag of hun zonden wel echt vergeven zijn. Of ze wel echt delen in de volkomen gerechtigheid van Christus. Maar heeft hij u, jou, dan onder de prediking nooit dat laten weten toen u het zicht op hem kreeg? Toen het ging over de vergeving van zonde, dat zijn geest getuigde met uw geest, met jouw geest, dat je daarin mag delen. Die momenten dat hij overbleef en alles voor u was. Dat u het zicht kreeg op hem en op zijn zaligheid. Bedenk, als we in Christus zijn, dan zijn we een nieuw schepsel. En dan is het oude voorbij gegaan en bij dat oude hoort ook die zonde, die verlorenheid van ons. En dan mogen we weten en geloven, het is nieuw geworden en, zegt Luther, leef dan ook uit de vrijheid van de Christen. Het ware geloof ontvangt niet alleen Christus, maar ontvangt ook al zijn verdiensten. En wat zijn de verdiensten volgens de catechismus? Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid. Wie in de Zoon gelooft, die heeft eeuwig leven. Het begint al hier en nu. En het mag ook al gevierd worden in het bijzonder aan de tafel. Wie in de Zoon gelooft, deelt in zijn reinigende bloed. Dat als tweede, hè, de belofte dat de zonden vergeven zijn. Om ons daarin te onderzoeken. Derde, om onszelf te onderzoeken of we gezind zijn, waarachtige dankbaarheid ten opzichte van de Heer te bewijzen en in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. Dat is het derde stuk van onze dankbaarheid. Het begon met ellende, verlossing, hè, en dan als derde de dankbaarheid, de heiliging van het leven. Ik heb een gedeelte gelezen uit de brief van Jacobus. Er waren veel mogelijkheden om een gedeelte te lezen vanavond, maar ik heb deze keer daarvoor gekozen. En Jacobus zegt, wat voor nut heeft het mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en hij heeft de werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Als het de werken niet heeft, is het in zichzelf dood. De boom wordt aan zijn vruchten gekend. En de catechismus is er heel duidelijk in dat het onmogelijk is, als we door een waar geloof in Christus zijn ingeplant, dat we dan geen vruchten der dankbaarheid voortbrengen. En die dankbaarheid die uit zich vooral in de liefde. Liefde tot God en liefde tot de naaste. En de catechismus heeft het in zondag 32 over goede werken. En de vraag is daar of we nadat we verlost zijn, nadat onze zonden vergeven zijn, nog goede werken moeten voortbrengen. Want ja, is dat niet genoeg? En dan luidt het antwoord dat we met ons hele leven God dankbaarheid hebben te bewijzen voor al zijn weldaden. En dat hij door ons geprezen wordt. En dat we door onze godzalige levenswandel onze naasten voor Christus mogen gewinnen. De goede werken zijn de vruchten. De apostel Petrus roept ons op onze roeping en verkiezing vast te maken. En in 2 Korinthe 7 roept Paulus ertoe op om onszelf te reinigen van alle besmetting van het vlees en van de geest, om de heiligmaking in de vreze Gods te voleindigen. De praktijk is nogal eens dat we in een week van voorbereiding volop bezig zijn ons leven te versieren met vruchten der dankbaarheid. En als het avondmaal dan weer voorbij is, dat we dat dan ook soms makkelijk weer kunnen vergeten. Terwijl het avondmaal er juist ons toe aanspoort. Ik denk ook aan de psalmen die ons ertoe opwekken. De Heer is mijn herder. Er zal niets ontbreken als we zo als schapen van zijn kudde voortwandelen, door hem gevoed worden. Psalm 23. Ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. Ook iets uit de psalmen. En dit weet ik, dat God met mij is. Wat zou de mens mij doen? Ik weet dat er ook andere momenten kunnen volgen. En soms kan er ook de enorme strijd zijn tussen vlees en tussen geest. Het vlees dat op bepaalde momenten zo kan begeren tegen de geest. Maar laten we het nooit goed praten of vergoelijken. De Heere heeft recht op heel ons leven. En vooral dat laatste, ook over zonder enige gevijandschap alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggen en een ernstig voornemen hebben om van nu voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. Dat is heel essentieel. De avondmaalstafel is een tafel van liefde en eensgezindheid, van eenheid, van broeders en zusters, van vrede. Als er tussen u en uw broeder of zuster dingen zijn die niet goed zijn, los het voor die tijd op. En ga niet aan voordat het is opgelost. Ik denk aan de bergrede in Matthäus 5. Daar heeft Jezus het over iemand die ten onrechte toornig is op zijn broeder. Maar hij wil wel een offer brengen. En wat zegt Jezus dan? Dat hij eerst naar zijn broeder moet gaan. Om zich met hem te verzoenen. En ook onder avondmaalsgangers kan het voorkomen. Het treiteren. Het neerzien op onze naaste. Het jezelf beter voelen dan de ander. Het kleineren van de ander. Soms heel geniepig. Het kan ten enenmale niet. Laat de avondmaalstafel iets hebben van hemelse vrede. En laat ons leven in alle verbanden ook iets van die hemelse liefde uitstralen. Ten slotte, alles overziende. Zelfonderzoek is niet bedoeld om ons af te houden van de tafel, maar om opgescherpt te worden. Het wordt ons zeker niet voorgehouden. En dan staat er ook zo mooi, hè, geliefde broeders en zusters, hè, om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Onze waardigheid ligt niet in onszelf, maar alleen in de waardigheid van onze Here en Heiland. En dan denk ik aan Mefiboset. Was hij het waard om keer op keer te mogen eten aan de tafel van de koning? Nee toch. Niets verdiend. En toch, steeds weer, reikte de koning hem de gouden scepter toe. De koning had hem daartoe verwaardigd. Hoe bijzonder, als de hemelse koning ons ook steeds weer de gouden scepter toereikt. En dat we ons te goed mogen doen van de gaven die hij uitdeelt. We leven in een tijd waarin het steeds moeilijker wordt om christen te zijn. Juist in zulke tijden komt het aan op volharding. Hoe bijzonder dat de Heer ook in deze tijd ons kon bemoedigen en verlevendigen door de tekenen van brood en wijn. Ook om over dit leven heen te zien, in de eeuwigheid, het koninklijke bruiloftsmaal, dat nog uitstaat, maar dat steeds dichterbij komt. Dank u wel. Misschien is het goed dat we eerst even zingen voordat we gaan reageren. Ik heb het even op ons laten inwerken. 32 vers 1. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. mag reageren.
U had het over Mayfield Bozet.
Ja.
Dat trof mij heel diep. Mayfield Bozet was kreupel aan beide voeten.
Ja.
En toch mocht hij met beide voeten aan de tafel van de koning plaatsnemen.
Ja, de opmerking die hier gemaakt wordt, die is over Mephibozet. Die kreupel was aan beide voeten en toch juist daar mocht plaatsnemen. Aan de tafel van de koning. Ja, hele mooie opmerking. Juist Mephibozet. En afgelopen keer, toen ik hiervoor ging, toen hebben we er ook bij stilgestaan God juist een Heer is die zo vaak. Ja, datgene wat bij de mensen niet zo meetelt, dat verdrukte ook, van de rand en zo, dat die ze vaak naar voren haalt. En dat zie je juist ook bij Mephibozet. Het zijn niet de wijze en de edelen van de wereld, maar juist het verachten, hè, en wat niets is in de ogen van de wereld. Dat vooral haalt hij naar voren. En dat geeft ook zoveel troost. Ja. En ik kan het moeilijk zijn in het leven, maar toch te weten van, ja, maar de Heer is met mij. En ik mag aan zijn tafel deelnemen. Ja, vertroost worden door hem.
Zeker.
Echt bijzonder. Ja. Ja. En daar vallen alle verschillen weg. Alle verschillen in stand, noem maar op. He, voor God zijn we allemaal gelijk. Broeders en zusters. Hetzelfde huis. Ja.
Dat is die vergelijking van die Heer die een bruiloftmaal aanricht.
Ja.
En dan eerst iedereen uitnodigt in het dorp.
Ja.
En goed, oude mensen willen niet, maar een aantal mensen willen wel. Dus gewoon de mensen die dus welgestelde moeten zeggen.
Ja.
Maar uiteindelijk ook degene die dus kreupel zijn aan beide voeten.
Ja.
Bij wijze van spreken en lammen. En dan stel je er mooi, je kunt niet zelf binnenkomen, dwing je ze om binnen te komen en breng ze hier.
Yeah.
En zo is het ook een bemoediging als wij onszelf zo'n kreupelen voelen voor onszelf, dat is geen excuus. Het dwingt ze, juist dan mogen ervoor, ze mogen aangaan.
Tuurlijk.
En dat is helemaal moeilijk.
Yeah. De heggen en de steggen, de achterbuurten en dwing ze om binnen te gaan. Ja. Yeah. En zijn wij dan wel eens genoeg appellerend, hè? Doen wij daar dan ook weer genoeg in, hè? Om het zo op het hart te drukken van de Heer is het waard, hè? Dat waar zijn tafel komen. Want afblijven is ten diepste ongeloof. Ja. Ja. Dat dwingen om in te gaan. Ja. 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 Bedankt. Ja. Ja.
Ik wil denken aan de boodschap van weer.
Ja.
Dat het kleinkind van Jonathan was. Ja. En dat David daarmee zijn woord heeft gehouden. Hè?
Ja.
De familie van Jonathan.
Ja.
Behouden zou worden dat hij hem wel in zou.
Ja. Ja, en dat woord wel. Over Mephibozet, dat mooie beeld, hè, dat David het aan Jonathan al had beloofd, hè, dat hij voor het nageslacht zou zorgen. En dat die Mephibozet uit het nageslacht van Jonathan aan de tafel van de koning mag zitten. En dat mooie woord wat er dan ook staat, hè, weldadigheid, hè, dat is ten voeten uit Christus. De weldadigheid, de goede tierenheid van hem. Weer niets uit ons, maar het komt allemaal van de andere kant. Mephibozet is absoluut niet waard. Nee. En hij woont daarin dat verachte Lodebar. Wie zit er naar hem om? Kreupel aan beide voeten. Maar David wel. Vanuit die weldadigheid. En dat hij het beloofd heeft. Hè? En zo zijn de beloften van de Heere ook gewis en zeker. Ja. Ja, mogen op vertrouwen. Hij zal het nog veel meer nakomen dan een aardse koning met de naam David. Richard.
Hij heeft mooi uitgewerkt, hè, de drieslag die al in het formulier staat, die ook natuurlijk teruggrijpt op zelfregismus. En u heeft aan ons uitgelegd het belang van zelfbeproeving met die drie facetten, de uitwerking ervan. Zou u wat praktische dingen kunnen delen over het hoe van de zelfbeproeving?
Oh ja. 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 Ja, heel mooi is daarin het gedeelte uit, misschien kent u dat, de redelijke godsdienst van Brakel. Die gaat daar heel praktisch op in. En Brakel die geeft dan ook voor de hele week van voorbereiding, eigenlijk van dag tot dag, een stukje handleiding. De Bijbel te lezen en jezelf daaraan te toetsen, veel in gebed. En dan gaat hij op een gegeven moment ook heel praktisch te werk. Dan zegt hij, ja, maar je zou eigenlijk ook in een week van voorbereiding vooral ook een vaste dag moeten inplannen. En in die tijd ging dat misschien makkelijker dan in onze tijd. Je kunt niet zomaar een dag vrij nemen. Maar goed, hij zegt dat dan ook vanuit zijn situatie. Maar wel heel praktisch. En dan zegt hij bijvoorbeeld ook gewoon, prik daarvoor, zegt hij dan bijvoorbeeld de donderdag. Hij noemt speciaal de donderdag. Je zegt, nou, dan heb je nog een paar dagen te gaan. En je hebt al een paar dagen gehad van die week van voorbereiding. En laat dan ook zoveel mogelijk je eten en je drinken staan. En neem een hele dag van afzondering. Hè. Wees met het woord bezig. Hè. En heel veel in gebed. En zonder je af ook. Als je dat vanuit de tijd van Brakel nu overzet naar onze tijd die zo gejaagd is en waar zoveel stress is en waar zoveel op ons afkomt, dan kan je dat helemaal overvallen. Maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Hè? Wat hebben wij over voor de Heer? Hè? En het vasten zijn wij in onze traditie toch wel wat verleerd. En niet dat dat nou een wet moet zijn, maar gewoon eens even, en vooral ook in de week van voorbereiding, al die dingen hè, die nou eens niet nodig zijn. En we kunnen met zoveel dingen bezig zijn, maar gewoon dan echt ook eens een week van afzondering, hè, op het moment dat je niet hoeft te werken. Gewoon bezig zijn in gebed, verootmoediging mijn part ook een stukje vasten daarbij. Zonder dat wetten van mede en persen die we elkaar opleggen. Maar het kan ons wel enorm helpen. En Brakel was enorm praktisch daarin. Ja, ja. Het is overigens apart ook uitgegeven, hè? Want de redelijke godsdienst, dat zijn nogal twee forse delen die nog niet. En tegenwoordig zijn ze in de nieuwe uitgave zelfs in drie delen. Maar dat boekje, of dat wat hij schrijft over het avondmaal, dat is apart ook uitgegeven in een aparte, dunnere uitgave. En dat is echt heel. Ik vind het zelf heel waardevol, ja.
Stond er ook niet in, ik heb het lang geleden gelezen, ik zeg het herkennen, maar stond er ook niet in van een lange wandeling maken.
Ja, dat zegt hij ook. Ja, de stilte opzoeken. Ja, de stilte opzoeken. Ja. Ja, nee, maar heel praktisch, hè. Gewoon, ja. Ja. Anderen? Ja, Arjan.
Of u misschien ook een praktische trick hebt. Het kan denk ik wel zijn dat je misschien wel een goede week van voorbereiding hebt gehad. En dat als de nodiging uitgaat, die je geroepen weet om aan te gaan. En misschien is je soms wel eens in paniek. raken, omdat op het moment dat je aan de tafel mag zitten, dat je niets voelt, dat je niet weet waar je aan moet denken, dat er zoveel gedachten op je hebt. Ja, misschien zijn er zoveel gedachten dat eigenlijk voordat je misschien een soort van serieus ergens je gedachten op hebt gericht, dat de tafel alweer voorbij is. Wat zou u dan voor advies willen geven?
Ja. Wat zou ik voor advies willen geven als bijvoorbeeld de gedachten aan de tafel zo vol zijn dat je eigenlijk niet op het juiste kunt richten? Ik zou eigenlijk dit willen meegeven. In een week van voorbereiding, ik denk dat dat de tijd is om echt ook dat stuk van zelfonderzoek, jezelf ook eerlijk te onderzoeken en zo. En te proberen daarheen te leven. Alleen als de dienst er is, echt je te richten op de dienst. En niet meer steeds van voel ik wel genoeg. En dat stukje zelfonderzoek. Laat dat dan achterwege en richt je op het woord. En eerlijk gezegd heb ik voor mezelf wel eens meer zegen mogen ontvangen onder het woord dan aan de tafel. Vooral ook als dominee. Ik vind het aan de tafel vaak best spannend. Van gaat alles goed? Maar heel die dienst staat in dat teken. Hè? En je mag geloven dat de hele dienst Christus daar is. Hè? Niet alleen op het moment dat hij uitdeelt, maar zijn woord gaat open. Hè, en in het gewaad van zijn woord komt hij mee. En probeert hij, dan wil hij ons ook bemoedigen en vertroosten. Hè, en ons daarheen leiden. En dan aan de tafel probeer je vooral te richten op hem. Het staat er ook, hè, tot zijn gedachtenis. Om te overdenken zijn lijden en sterven. Hè, dat hij de straf moest dragen voor onze zonden. En dat geeft zoveel verwondering. En daar hebben we ook genoeg aan om over te denken. En niet zozeer van wat voel ik nou zelf van binnen. Nee. Laat je meenemen naar Golgotha aan de tafel. Ja, mooie vragen. Ik kijk heel even, want tijdens de Elim-avonden kwamen er nog wel eens vragen van thuis. Ik kijk even of dat nu ook zo is. Nee. Nee. Dat niet. Misschien nog een laatste vraag, anders dan stel ik voor dat we afronden.
Staat in Psalm 51, vers 7, dan zal ik elk het heilspoor bijstrijd vrijmoedig al in rechte wegen leren.
Yeah.
Daar heb ik zoveel aan mogen hebben. Ja, dat is elke keer weer bij vernieuwing weer een nieuwe tijd daaruit mag leven.
Ja, er wordt opgemerkt dat, ja, wat in de Bijbel staat, over het waarlijk vrij gemaakt te zijn. Hè? En dat zoveel bemoediging geeft, zoveel troost. En het leven, ja, kunnen zoveel dingen zijn die ons in beslag nemen, die ons neerdrukken. Zoveel zorgen, soms ook zoveel verdriet. En de een maakt veel meer mee dan de ander. Aan de andere kant is het ook zo dat degene die veel meemaken, soms ook, terwijl ze soms lichamelijk afgebroken worden, geestelijk juist rijker opgebouwd worden. Een palmboom, hè, die legde men vroeger vaak een steen in de kruin. En die groeide tegen de verdrukking in. Maar zo is het met ons ook vaak. We hebben het soms nodig om verdrukt, of in ieder geval dat het niet alleen maar voorspoed is in het leven. Als ons altijd goed gaat, dan is het gevaar dat we geestelijk wel eens wat oppervlakkig kunnen worden. Hoeft niet. Het gevaar is er wel. Absoluut. Ja. Hebben we juist in moeilijke tijden de Heer niet extra nodig? Ja. En dan te weten van, ja maar, en dat vrijgemaakt zijn, dat begint hier, hè? Ja, absoluut. Dat zijn we hier al. Maar eenmaal als dan de vrijheid volmaakt is, ja, dat mag ook het verlangen zijn. Hè? En het avondmaal, maar dat heb ik vorige keer ook al gezegd, hè, dat staat altijd in het teken van het avondmaal eenmaal. Het koninklijke bruiloftsmaal wat komt, Jesaja 25 en in de evangelieën, Matthäus 22 en noem maar op, dat aanbreekt. Ja. Ja. Zullen we die psalm zingen? Ik heb psalm 36 in de gedachten, maar ik vind deze psalm ook wel heel mooi die jij geeft. 51 vers 7 zei je, hè? Zullen we vers 9 er ook bij zingen? Twee stuks. Heer, mogen we tot u komen met onze hartelijke dank. Heer, dat stuk van de zelfbeproeving. Als we onszelf eerlijk in het licht van uw woord beproeven en ageren, wie zal voor u bestaan? Heer, dan kan er alleen maar het roepen vanuit de diepte zijn. Maar, zingt de psalmdichter, bij u is vergeving altijd geweest. Heer, daar ligt het. Daar ligt de grond. In uw werk, uw bloed, uw kruisverdiensten. U die uw kostbare bloed gegeven hebt om ons te reinigen van al dat verkeerde van ons. U die uw lichaam liet verbreken. En dan, als aanstaande zondag, de tekenen van brood en wijn daar zullen zijn. Tekenen van uw gebroken lichaam en uw vergoten bloed. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Om dat te gedenken bij die tekenen. Heere, heb dank voor zoveel genade. En wat een verantwoordelijkheid komt daarin ook mee. Om van nu voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met onze naasten te leven. En u alle dank toe te brengen. Heilig te leven voor uw aangezicht in de vreze van uw naam. Heere, leer het ons steeds weer. Ook dat is ten diepste uw werk. Onze heiliging. Heere, want ook daarin zijn we zo van u afhankelijk. Heere, wij bidden. Laat die vruchten er ook zijn. En geef dat onze woorden ook corresponderen met onze levenswandel. Heere, wij bidden, wees ons allen, wees heel de gemeente goed en genadig. En dan bidden we in het bijzonder voor degenen die er nog zo'n strijd over kunnen hebben. Heere, ziende op onszelf, kan het nooit. Heere, maar geef dat dan terechtgekomen mag worden aan uw voeten. En Heere, wie tot u de toevlucht neemt, die zult u immers nooit leeg wegsturen. Heb dank voor zoveel genade. Heren, we bidden ook voor in ieder persoonlijk, ook voor al diegenen die er niet zijn. Heel de gemeente, jong en oud. Bidden bijzonder ook voor Theo en Kobi. Een droevige dag vandaag. Een dag waarin heel veel herinneringen ook boven komen. Wees hen daarin ook goed en genadig, ook in de verwerking van dit verlies. Heere, ga met ons als we van hier gaan. En geef zondag in alle opzichten uw rijke zegen. Kom met uw geest in rijke mate erin mee. Dank voor wat u ons gaf. Vergeef wat niet goed was. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Heel hartelijk dank dat u, jullie hier waren. Heel fijn. Heb een gezegende week en bovenal een heel gezegende avond nog zondag. Ik vind het heel jammer, maar ik heb het in het kerkblad heb ik erover geschreven. Toen wij dat rozen bespraken was nog heel ver weg, maar nu ik hier werk, ja, vind ik dat toch heel jammer dat ik dat toen niet anders geregeld heb. Maar het is niet van mij afhankelijk. Heb een gezegende dienst en wel thuis. En u ook bedankt als u meeluisterde.